Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met de bouw van een piramide, als ik me goed herinner. Naar aanleiding van 1 Petrus 2, het schriftgedeelte waarin de apostel tamelijk uitgebreid stilstaat bij het feit dat wij zijn gekomen, volgens vers 4 van 1 Petrus 2, tot de levende steen, of gewoon een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En de gedachte daarbij is aan twee verschillende schriftgedeelten in het bijzonder, die trouwens in het verdere van dit hoofdstuk nog aangehaald worden. De ene is het schriftgedeelte uit, in elk geval, Jesaja 28, waar gesproken wordt over de steen die als fundament gelegd zal worden in Sion. Het fundament waarop kennelijk een huis gebouwd zal worden. Aan de andere kant wordt ook gesproken over de steen uit Psalm 118. Waarbij sprake is dus in totaal van een steen die fungeert als fundament. Maar waarbij ook sprake is van een steen die fungeert als de top van het gehele bouwwerk. Zodat zowel de eerste als de laatste steen hier genoemd worden. En beide zijn Bijbelse gedachten die ook op andere plaatsen uitgebreid toegelicht worden. En in het bijzonder zelfs in Efeze 2 zoals we gezien hebben. Want daar wordt ook uitgebreid gesproken over de gemeente als bouwwerk. Wat gebouwd wordt op het fundament dat gelegd is. En waarvan ook gezegd wordt dat Christus zelf het hoofd des hoeks, of de uiterste hoek is, of hoe het maar heten mag, van het bouwwerk, ontleend aan Psalm 118 uiteraard. Daarover spreekt de apostel Petrus hier ook. Hij zegt dat wij zijn gekomen tot de levende steen die weliswaar door de mensen verworpen werd, en door de mensen in het algemeen, zoals we gezien hebben, maar in het bijzonder zelfs door de bouwlieden, zoals we eveneens gezien hebben, naar aanleiding van de Matthäus-evangelie, maar ook zoals hier wordt aangehaald in vers 7, een speciale uitspraak dus. Aan de ene kant over de mensheid in het algemeen in vers 4. Aan de andere kant over het Joodse volk in het bijzonder in vers 7. En dat is in overeenstemming met de gedachte van het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. Waar gezegd wordt dat de Heer kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En waar gezegd wordt dat hij kwam tot het zijne, de bouwlieden dus, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Niettemin, zoveel hem aangenomen hebben, zoals het daar staat, zouden kinderen Gods worden en zijn dat inmiddels ook geworden. En zo worden wij als gelovigen die hem aangenomen hebben, die in zijn naam geloven, gebouwd tot dat geestelijk huis, woonsteden Gods in de geest, zoals de uitdrukking luidt in Efeze 2, maar ook daar waren we de vorige keer uitgebreid. De apostel Petrus zegt hier over die steen dat hij weliswaar door de mensen verworpen is in vers 4, maar door God uitverkoren en dierbaar. Die uitverkiezing trouwens van die steen, namelijk in de eerste plaats Christus, die wordt ook nog uitgebreid vermeld in Efeze 1 overigens, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar aan die uitverkiezing van Christus hebben wij immers deel gekregen, zoals daar staat in vers 4 van Efeze 1, dat wij in hem zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, enzovoorts. Daarover gaat het hier dus ook. Wij hebben deel gekregen aan dat lam dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar dat was hoofdstuk 1 vers 20 hier in ditzelfde Petrus. En wij hebben er deel aan gekregen en daarom zijn wij toegevoegd inderdaad aan deze steen. Ik heb u vorige keer gezegd, men kan dat toevoegen aan die ene steen zien als een bouwen op het fundament wat gelegd is. Men kan ook van de andere kant uitredeneren en zeggen dat het Oude Testament in het algemeen spreekt over de Messias, die dan bijvoorbeeld kan worden voorgesteld in de vorm. Het is een beeld, maar goed, in de vorm van een piramide, maar het blijkt dat die piramide naar onder toe heel wat uitgebreider is dan men oorspronkelijk voor mogelijk hield. De gedachte is namelijk dat die bovenste steen, het hoofd des hoeks, in zichzelf natuurlijk deze vorm heeft, deze vorm van de piramide, maar niettemin, hij blijkt veel groter te zijn, hij blijkt naar beneden uitgebreid te worden. En dat blijkt inderdaad de gemeente te zijn. Met andere woorden, waarheden uit het Oude Testament, toegepast op de Heer Jezus Christus, op de Messias, blijken in het Nieuwe Testament ook zo zonder meer toegepast te worden op de gemeente als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. Om het nog eens anders te zeggen, wat technischer, de lijnen van De topsteen worden naar beneden toe doorgetrokken als het ware. En het bouwwerk wordt inderdaad veel groter dan het oorspronkelijk leek. Alleen, het blijft precies dezelfde vorm houden. En dat is maar waar het om gaat. Zoals de Heer zelf zegt van de Heilige Geest die zijn werk zou doen en die ons in heel de waarheid zou leiden. Hij zegt, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen, u bekendmaken. En de gedachte is dus dat de lijnen van de topsteen worden doorgetrokken naar beneden, zodat in de praktijk de piramide en daarmee de Messias heel wat groter is dan alleen, ik weet dat ik het ongelukkig zeg, maar hij is heel wat groter dan alleen de Heer Jezus Christus. Want het blijkt zo te zijn dat als inderdaad in de toekomst de Messias zal verschijnen in heerlijkheid, dan verschijnt daar ook de gemeente in heerlijkheid. En als de Messias zijn werk zal doen in de toekomst aan Israël en de volkeren, zal de gemeente haar werk doen aan Israël en de volkeren. Want hoe dan ook, de gemeente is het lichaam van Christus. En dat is maar waar het om gaat. In Efeze 1 stond het trouwens heel mooi. Ik zeg stond, staat er natuurlijk nog, maar het is omdat ik het 14 dagen geleden ook hier gezegd heb. Daar wordt gezegd in het laatste vers van Efeze 1 dat de gemeente de vervulling is van Christus. Maar er wordt ook gezegd dat Christus de vervulling is van de gemeente. En als u het beeld van de piramide nog even voor u houdt. Ik heb nou een krijtje gekregen, laat ik het één keer gebruiken in elk geval. Als je het beeld van de piramide voor je houdt, is het een tamelijk eenvoudige zaak. We krijgen de topsteen, tekenen met opzet wat groot en maar tweedimensionaal, want ik ben een heel slecht tekenaar enzovoorts. Maar de lijnen daar van bovenuit worden inderdaad doorgetrokken naar beneden. En zo ontstaat een veel grotere piramide. Dat is de gang van zaken. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Als die topsteen Christus is, dan is de piramide als zodanig de gemeente. Als Christus het hoofd is, dan is de gemeente uiteraard het lichaam. En als dus Christus zal verschijnen, en we hebben die vorm van de piramide in gedachten, zal blijken dat inderdaad heel de gemeente zal verschijnen in de toekomst, enzovoorts. Dat is ongeveer de gang van zaken. Het betekent gewoon dat de gemeente inderdaad zo zonder meer verbonden is met de levende Christus. Bouwt men nu van onderaf, dan krijgen we eerst de opbouw van de gemeente. En dan blijkt Christus, de topsteen namelijk, de vervulling te zijn van de gemeente. Bouwen we van bovenaf, bij wijze van spreken. Ik denk dat het meer Gods methode is, eerlijk gezegd. Dan krijgen we dat de gemeente inderdaad de vervulling is van Christus. En dat is maar waar het om gaat. En zoals gezegd, sinds mensenheugenis wordt de piramide afgebeeld zonder top. Let er maar op, zo hoort het. En als het een beetje klassiek is, piramide zonder top. Of, dat is juist het aardige van het verhaal, er valt zoveel over te zeggen. Die top is namelijk in zichzelf volledig, markeert niks aan. Gewoon de normale piramidevorm, zal ik maar zeggen. Zie? Dus de top van het bouwwerk is het model voor het hele bouwwerk. Zoals van Christus gezegd wordt, dat hij ook het voorbeeld is voor heel de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En voor elke gelovige individueel daarmee ook. Het gaat allemaal volstrekt op. En soms denk ik, ook bij die steen aan in Daniel denk ik aan, een steen zonder handen afgehouden, normaal denk je dan aan een ronde steen. Dat is ook makkelijker als je de hele aarde moet vullen, want dan moet die wel rond zijn. Maar dat was weer een ander verhaal. Maar je kunt ook denken aan inderdaad die piramidevorm, die steeds groter wordt. Want die steen wordt steeds groter en vult inderdaad de gehele aarde. Als je het niet al te concreet, maar wat meer abstract opvat, dan gaat dat perfect op. Bovendien, als afmeting gegeven wordt van het nieuwe Jeruzalem en daarmee van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping, dan blijkt lengte, breedte en hoogte blijkt hetzelfde te zijn, zodat men zich soms een kubus voorstelt, kan heel goed. Of men stelt zich voor een bol, dat kan ook heel goed. Met maar één afmeting, die heeft maar één afmeting, behalve het getal pi dan. Maar het is maar één afmeting, lengte, breedte en hoogte. Maar men zou er zich ook een piramide bij voor kunnen stellen. En ik heb wel eens afbeeldingen gezien waarbij die drie vormen in elkaar geschoven werden. Dus de kubus in de cirkel, zal ik maar zeggen, en in de bol. En in die bol ook afgebeeld piramide. Kan heel goed. Weet ik dus niet. Hè? Maar ze zijn allemaal te verdedigen. Het aardige van die piramide is natuurlijk dat als ik hem nou toch een poging neem om hem iets driedimensionale te tekenen. Dan krijgen we dit ongeveer, geloof ik. Dan hebben we inderdaad een vierkant grondvlak. Dus de vier, het getal vier dus ook. De vier hoeken, hè. In verband met grondvlakken, dus in verband met de aarde. dingen die op de aarde zijn. En de enige overige hoek is die aan de bovenkant inderdaad. En dat is dan per definitie de vijf. En dat levert een verhouding op die we in de Bijbelse systematiek vele malen tegenkomen. Vier, ik neem een eenvoudig voorbeeld. De vier aardse bedelingen tot en met de wet, zal ik maar zeggen. En dan komt onze tegenwoordige vijfde bedeling, maar dat is een geestelijke, dat is een hemelse, dat is een verborgen bedeling, of hoe het allemaal genoemd mag worden in de Bijbel. Er zit namelijk inderdaad op een hoger niveau. En strikt genomen, bij de aarde hoort je niet thuis, die top staat erboven, los. Is het idee, heb je precies hetzelfde schema. Het is trouwens de hele Bijbel door zo. Zodra een vijfde verschijnt, dan is hij van andere aard, van andere karakter, staat er tegenover enzovoorts. Hoort er wat bij, wordt ook wel geteld enzovoorts, maar hij is van volledig andere aard. En elke keer als u naar je eigen hand kijkt, ziet u dat uitgebeeld. Vier vingertjes naast elkaar en de duim kun je ernaast leggen. Het zijn er dus totaal vijf, maar die duim moet er tegenover. Is opponeerbaar heet dat, is van andere aard. En normaal gesproken, als we wat vastgrijpen, voor mijn broer gaat het niet op voor Jacob, de Mongool, die pakt de dingen zo vast, hè? Zet de vijf naast de vier, maar een normaal mens, die pakt inderdaad, neemt inderdaad de vier aan de ene kant en de een aan de andere kant. Zo samen werkt dat. En in het heilsplan Gods komt dat ook tot uitdrukking. Veel vaker trouwens dan wat ik nu alleen maar even aanhaal ter illustratie, maar die vorm van die piramide, dat is een volmaakte uitdrukking van aardse dingen aan de ene kant en hemelse dingen aan de andere kant. Dat komt bij elkaar in Christus, zowel als in de gemeente, dat is maar waar het om gaat. Bovendien, als ik er toch bezig ben, in die top, men beeldt die top soms uit los, zwevend boven de piramide, en soms ook beeldt men daarin uit een oog, zo. Maar ook naar de Bijbelse typologie zouden wij moeten weten dat een oog, onder andere dan, een uitbeelding is van geestelijke dingen. En het drukt dus hetzelfde uit. Of je die top nou lostekent erboven, of je tekent in de top een oog. Het is precies hetzelfde, betekent die vijfde punt, die is van andere aard, staat erboven, die is onzienlijk, heeft te maken dus met geestelijke dingen. Schoon typologie. Dat weten weinigen meer. Maar, je loopt toch, ik tenminste, ik loop nog wel eens tegen dit soort plaatjes op. En je hoeft maar een dollar in je handen te krijgen en die staat erop. Ja, vrijmetselaars waarschijnlijk ook. Ben ik minder goed bij thuis. Ik heb het niet zo op bouwvakkers, maar dat is goed. Sorry. Vind je die? Ik ook. Dat is niet om aan te zien. Nee. Het muurtje is wel gelukt, maar het ziet er niet uit. Maar het staat toch. Doet nooit weer. Goed, laat maar zitten. Terug dan naar dit schriftgedeelte, dan hebben we het toch even nog op het bord gezet. Er staat dus dat wij aan die steen worden toegevoegd. Of dat nou is aan het fundament of aan de topsteen, dat hangt er maar vanaf van welke kant we zien. Dat maakt verder niks uit. Beginsel blijft gelijk. Wij worden namelijk toegevoegd aan dat bouwwerk wat God in onze dagen bouwt. En dat bouwwerk, daarvoor zeggen we dat is de gemeente. Je kan net zo goed zeggen dat bouwwerk is Christus. We worden immers toegevoegd, zoals Efeze 4 zei, 14 dagen geleden nog in ieder geval. We worden toegevoegd aan het lichaam van Christus met allerlei samenvoegselen en bindselen en hoe dat daar allemaal maar genoemd mag worden. En dat lichaam van Christus is dus inderdaad Christus. En het leven in ons is ook inderdaad het leven van Christus. De gemeente staat niet op zichzelf, maar is inderdaad met de levende Christus verbonden. En daarom is de gemeente wat het is. Namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Zijn bouwwerk gods, tempel gods, of hoe het maar heten mag. Het is trouwens zo, nou, ik erover nadenk, ben ik nog met die piramide niet klaar. Want als het er nou helemaal over gaat, kun je natuurlijk dus ook zo zeggen. We hebben eerst Christus, dan breidt die piramide naar beneden zich uit. Dan krijgen we, bijvoorbeeld tot zover, hè, zo. Dan moet ik dit ook nog zo tekenen natuurlijk. Dan krijgen we hier de gemeente. Maar in de toekomst breidt die piramide, dat koninkrijk, of wat er met wezen mag, breidt zich nog verder uit naar beneden. Dan krijgen we hier namelijk zoiets ongeveer, hè? Nou, het is niet duidelijk misschien, maar dan krijgen we hier Israël, dus nog verder naar beneden. En daaronder krijgen we dan alsnog aan de voet de volkeren. Maar verandert aan het bouwwerk niks. En vandaar de overeenkomst die wij soms zien tussen de gemeente en Israël. Vandaar dat wat over Israël gezegd kan worden, ook toegepast kan worden op de gemeente, gewoonlijk. Behalve dan dat er niettemin verschil blijven staan, en zelfs verschillende rangorde, tussen de gemeente en Israël. Maar de uitbreiding van het werk Gods en van het koninkrijk van Christus, hoe het maar heten mag, begint inderdaad bij Christus, strekt zich daarna uit over de gemeente, en dat is het resultaat aan het eind van onze bedeling, daarna over Israël, dat komt in de volgende bedeling tot stand, en vanuit Israël daarna over de volkeren. Niettemin, Christus blijft hoofd van dat geheel, en daaronder de gemeente, maar de gemeente weer boven Israël, enzovoorts. Het blijft hetzelfde plaatje, zodat uiteindelijk het een prachtig beeld is van uiteindelijk hele nieuwe schepping. Bovendien zo'n piramide wordt officieel in lagen gebouwd. Hè. Dat is zo'n steeds smallere lagen naar boven toe. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Goed. Nou, we zullen het daarbij laten en ons beperken tot wat hier staat. Er staat, wij komen tot die levende steen en zo worden wij, vers 5, zo wordt gij ook zelf als levende stenen. Mooie Engelse naam trouwens, Livingstone. Hoe zou dat nou komen? Hè? Dr. Livingstone, I presume. Maar goed. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Want de gedachte is dat het gaat over inderdaad een huis. Je kunt ook zeggen een huis in geestelijke zin. Je kunt ook lezen een huis voor de geest. Een huis waar de geest in zou wonen. Is allebei natuurlijk bijbels volstrekt verantwoord. Een huis als tempel van de Heilige Geest. En dat het een tempel is, daar blijkt ook, want er staat dan prompt tot heilig priesterdom. Maar het priesterlijk huis, zal ik het nog anders zeggen, het huis van Aaron. Nou, wat is het huis van Aaron? De hele priesterlijke familie, zeggen we dan. Maar de priesterlijke familie was verantwoordelijk voor ook een min of meer stenen huis, waar het in zou dienen. En dat is uiteraard de tempel. En zoals ik vorige keer al gezegd heb, het woord huis wordt van toepassing gebracht op het bouwwerk als zodanig. Maar het wordt net zo goed van toepassing gebracht op al diegenen die samen in dat huis thuis horen. Die het huisgezin als het ware vormen. Vandaar dat het woord huis gebruikt wordt voor zo'n bouwsel. Het wordt gebruikt voor een heel gezin, een hele familie. Het wordt gebruikt voor een hele stam van Israël. Het wordt zelfs gebruikt voor heel Israël. Nog afgezien van dat het ook gebruikt wordt voor de gemeente. Het huis Gods, welke gij zijt, weet u wel, uit Hebreeën 3 of uit Timotheus. En het wordt zelfs gebruikt voor heel de schepping. Een huis waarin God woont. En via dit schema ziet u dat het allemaal geen verschil maakt. Het blijft hetzelfde beginsel, blijft dezelfde structuur of vorm houden, wat het maar is. Maar als hier staat, gij zijt, wordt gebouwd door een geestelijk huis, dan wordt daarbij aan de ene kant kennelijk, vanwege die stenen, gedacht aan een bouwwerk, waarbij stenen werden samengevoegd tot zo'n bouwwerk. Maar als het daarna staat tot heilig priesterdom, wordt niet meer gedacht aan het bouwwerk, maar wordt gedacht aan degenen die in dat huis zouden wonen of die daarin thuis horen. En aangezien het een geestelijk huis is, dus een tempel voor de geest, een tempel dus, heet het ook prompt een heilig priesterdom, want zijn de priesters, het is het huis van Aaron, wat verantwoordelijk is voor de tempeldienst als zodanig. En dus gaat het hier om een priesterlijk volk. Dat staat hier weliswaar niet helemaal expliciet, al vind ik heilig priesterdom meer dan voldoende, maar het staat in elk geval uitgebreider in vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, dat had net zo goed ook huis kunnen staan dus, want een geslacht is een huis. Het geslacht van Aaron is het huis van Aaron. Dus gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dus inderdaad, een priesterlijk geslacht of een priesterlijk volk. En eventueel dus een priesterlijk huis. En dat het daar heet koninklijk priesterdom bevestigt nog een keer dat het inderdaad gaat om priesterschap, niet onder het oude verbond uiteraard, naar de ordening van Aaron, maar om het koningschap en priesterschap onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Voor zover wij priesters zijn, zijn we dus priesters naar de ordening van Melchizedek. De aardigheid is, maar dan loop ik weer op dingen vooruit. Petrus doet het trouwens ook niet erg systematisch, vind ik hier. Dat is mijn mening. Dus ik doe het ook maar niet altijd systematisch. De gedachte is namelijk dat de koning van het koninkrijk inderdaad koning en priester is. U weet wel, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, rechtvaardige koning, koning der gerechtigheid, of hoe men heet. En bovendien wordt van hem gezegd dat hij is koning van Salem, koning des vredes. Dus het koningschap is direct verbonden met dat priesterschap. En andersom, de koning van dat koninkrijk, van het Messiaanse Rijk, is ook de hoge priester van het Messiaanse Rijk. Voor zover de gemeente het lichaam is van Christus, moet hier nou eigenlijk wat bijzetten. Voor zover de gemeente het lichaam is van Christus, is de gemeente dus het lichaam van de hoge priester en op die grond zelfs hoge priester. En ik zou het niet durven zeggen als ik ook niet gewoon kon aanwijzen wie dan de priesters zijn. Niet hoge priesters, maar de meer gewone priesters, zal ik maar zeggen. De reguliere. Dat is namelijk Israël. En vandaar dat hier uitspraken aangehaald worden uit het Oude Testament, waarvan u en ik heel goed weten dat het uitspraken zijn die oorspronkelijk gedaan werden met grote nadruk over Israël. Ja, en over 12 stammen van Israël. Voor zover er geen 13 waren dan. In Exodus. Want deze uitspraak uit vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Die komt rechtstreeks uit Exodus 19. En wordt daarna nog vele malen herhaald. Ik hoef er geen notitie van te maken. Want in mijn Bijbel, net als in de uwe, staat het er gewoon bij. Hè? Exodus 19, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26 enzovoorts. Het zijn niet eens alle plaatsen trouwens. De gedachte is dus dat uitspraken zijn over Israël. Dus het is wel aardig te zeggen, de gemeente is een volk van priesters. En zo wordt het hier in 1 Petrus ongetwijfeld toegepast. En anders wel in Efeze. Neemt niet weg dat Israël in de toekomst net zo goed een volk van priesters zal zijn. En wat is dan het verschil? Dat is makkelijk genoeg. De gemeente is het lichaam van de hoge priester. En wij worden geacht dus hoge priesters te zijn samen met Christus. Deel te hebben aan zijn hoge priesterschap is de gedachte. En daarna komen we bij Israël terecht. En Israël wordt beschreven inderdaad als een volk van priesters en koning op aarde. Maar het is dan inderdaad een lager niveau.
Heilige der heiligen.
Ja, dat heb je hetzelfde verschil, hè. Hetzelfde verschil als, ik kan het er allemaal niet bij schrijven. Het heilige in verband met Israël en het heilige der heiligen. In verband met de gemeente, dan hebben we er nog één. Want de gemeente wordt beschreven als het lichaam van Christus, terwijl Israël beschreven wordt als de vrouw van Christus, van de Heer. Maar sommigen maken ineens verschil dan tussen Christus en de Heer. Voor zover ik weet werd Jezus tot Heer en Christus gesteld, dus er kan nooit onderscheid tussen bestaan. Het moet dezelfde zijn. En de gedachte is dus inderdaad dat de gemeente is het lichaam van Christus en Israël zal zijn, volgens dezelfde symboliek, de vrouw van Christus. En ik wil wel zeggen het lichaam van het lam en de vrouw van het lam, als u dat bijbels vindt, maar ik hoop dat u de gedachte zo kunt volgen. En de overeenkomst tussen beiden, ja, die zou ons niet moeten ontgaan, want die vinden we inderdaad in Efeze 5 uitgedrukt, waarover de gemeente geschreven wordt en waar de gemeente eerst genoemd wordt als de vrouw van Christus. Maar daarna wordt het uitgelegd en wordt gezegd, nou ja, de vrouw feitelijk het lichaam van Christus. En daar komt het op neer. Toen heb ik het eens nagevraagd aan ene Adam en die zei, in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat was zijn ervaring. Heb u dat? Want zijn vrouw was zijn lichaam. En hij zei het ook. Hij zei er trouwens bij dat het erg uitzonderlijk was, want hij zei, deze is ditmaal, leuk hè, ditmaal. Staat er? Deze is dit, alsof hij al zoveel gehad had. Ditmaal. Nee, het punt is, het was de uitzonderingssituatie. Deze keer, want dat is ditmaal hè, deze keer is die vrouw inderdaad vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Dat was de enige keer ook. En daarom is het een geweldig beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. Maar dat beeld van Adam en Eva gaat vervolgens niet meer op voor Christus en Israël. Want dat is een andere situatie. Israël zou de bruid zijn en daarna de vrouw worden. Van de gemeente kan dat nooit gezegd worden. Zeg ik altijd, het wordt net zo min als het Eva ooit de bruid geweest is. Dat kan toch niet? Net zo min is de gemeente ooit de bruid geweest, of kan de gemeente dat zijn. Integendeel, men behoort bij de gemeente op grond van de gemeenschap die er nou eenmaal met Christus is. Of, zoals mijn vader het kort placht samen te vatten, nou niet in het publiek geloof ik, maar wel particulier, die zijn dan gewoon... Ja, ik vind het niet zo erg dat mensen de gemeente beschouwen als de bruid. Op zich vind ik dat niet zo erg. Ware het niet dat daarmee de belangrijkste gemeentelijke waarheid ontkend wordt. En de belangrijkste gemeentelijke waarheid is dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat is de belangrijkste geestelijke waarheid, maar dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Maar onze zegeningen berusten dus op onze gemeenschap met hem, wel nu. Als wij leven in gemeenschap met hem, zijn we niet de bruid. En in de kringen waarbinnen deze discussies gewoonlijk bestaan, zou men groot bezwaar maken gewoonlijk tegen gemeenschap. Terwijl nog geen sprake is van man-vrouw, maar waarbij nog sprake is van bruidegom en bruid. Ik hoop dat ik het netjes genoeg gezegd heb. De dingen sluiten elkaar uit. We hebben gemeenschap, leven in gemeenschap met de Heer. Wel, nu zijn we, dan zijn we niet de bruid. Dat hebben we dan achter ons, maar dat kan ook niet. We zijn het ook nooit geweest. We zijn tot geloof gekomen en toen ontstond de relatie met de Heer. We zijn toegevoegd aan zijn lichaam, is de gedachte. Het is een heel simpele bijbelse aangelegenheid.
Oh. Ja. Zit er ook een stukje genade daarin? Ik bedoel, het punt is dat er wat van het lichaam er niet anders verlangt. Huh? Zeg maar de werken en dat soort dingen, weet niet, wij gaan verder rondrijden, omdat het die bruid gestolen heeft.
Ja.
Zeg maar dan moet zij dat.
Daar moet er wat voor gedaan worden. Ja, ik. Ik denk, zal ik het nou zeggen of niet? Maar de hele rest van de Bijbel vinden we geschiedenissen... Nou, niet zoveel bedoel ik, maar behalve in Genesis 3... vinden we in de rest van de Bijbel altijd geschiedenissen... over dat hier of daar ergens een bruid geschaakt... Hoe heet dat? Geworven, dat is de term, wordt. Er moet ergens een vrouw gevonden worden. En in vele gevallen moet die dan nog... zich bereid verklaren, dan wel zich bereid maken en dat soort dingen meer. Dat is nooit een beeld van de gemeente. De gemeente is nooit bereid gemaakt, hoeft ook niet bereid gemaakt te worden. De gemeente is altijd met de Heer verbonden geweest. Want toen wij nog niet met de Heer verbonden waren, waren wij niet de bruid of zoiets. Speelde dat gewoon helemaal geen enkele rol. Daarom, al die andere geschiedenissen spreken over de relatie van de Heer tot Israël. Wellicht via Israël ook over de volkeren in het algemeen, maar in ieder geval niet over de gemeente. Gemeentelijke waarheid vind je, wat dit betreft, in Genesis. En daar staat er ook, want er staat keurig in Efeze 5 bij, waar de woorden van Adam geciteerd worden en waarvan gezegd wordt door Paulus, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek dan ook over Christus en over de gemeente. Zodat de uitspraak van Adam over Eva een uitspraak is van Christus over de gemeente. En daar staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, dus daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. Efeze 5 was dat. En het andere punt is dit, dat in Efeze 1 en 2 natuurlijk uitgebreid gesproken wordt over hoezeer onze positie als gelovigen van vandaag verbonden is met de levende Christus. Dat wil zeggen, het is één geheel. Zijn erfenis is onze erfenis, zijn roeping is onze roeping. De uitnemende grootheid, zijn er kracht, werkt aan ons, die geloven. Kortom, Christus is gezet boven, ver boven alle overheid en macht. Maar wij zijn zijn lichaam en we zijn dus met hem gezet ver boven alle overheid en macht. Met andere woorden, onze zegeningen zijn die van Christus en andersom. En dan vervolgt dat betoog met te zeggen, en dus, wij zijn niet alleen met Christus levend gemaakt, zoals uiteengezet in de voorafgaande brief, Romeinen. Maar we zijn ook met Christus gezet in de hemel, Efeze 2, want, en dan moet je de gedachte kunnen volgen, die is niet altijd even eenvoudig. Wij zijn met Christus opgewekt en met hem mede gezet in de hemel, want uit genade zijt gij zalig geworden. Zodat onze opstanding met Christus, onze wedergeboorte met Christus, en onze verhoging tot in de hemel zelf, is niet een gebeurtenis die aan ons individueel, op persoonlijke titel, voltrokken is of zal worden, maar het is er een waaraan wij deel gekregen hebben, maar die plaats heeft gevonden en die voltrokken is geworden aan de Heere Jezus Christus. En daarom staat er, hij heeft u mede opgewekt. En hij heeft u mede gezet in de hemel, want uit genade zijt gij zalig geworden. Heb u dat? Het punt is ook dat toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij weliswaar een nieuw leven. Maar je kunt niet zeggen, toen kregen wij specifiek ons eigen nieuwe leven, want dat is niet zo. Wij ontvingen het leven van Christus. En het leven van Christus in ons heeft niet zijn oorsprong bij het moment of op het moment dat wij wedergeboren werden. Maar heeft zijn oorsprong in het moment dat de Heer zelf wedergeboren werd, namelijk opstond uit de dood. En Petrus zei het ook in 1 Petrus 1, vers 3. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Onze wedergeboorte staat niet op zichzelf, maar onze wedergeboorte is de uitwerking van de wedergeboorte van Christus. Dus zijn leven, we zijn gewoon met hem één plant geworden en daardoor hebben we deel aan hem gekregen. Misschien een niet helemaal bijbels beeld, we zijn als het ware op hem geënt, of in hem ingeënt, of hoe het maar heten mag. Met woorden min of meer ontleend aan Romeinen 11, waardoor wij inderdaad deel aan hem hebben gekregen. Wij zijn uitverkoren, dat is waar. Maar de volledige gedachte is, wij zijn uitverkoren in hem. Dat is weer Efeze dus, Efeze 1. Waarbij het idee dus is, dat God niet u en mij zo hier en daar heeft opgepikt. God heeft namelijk Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. En door geloof zijn wij toegevoegd geworden aan Christus en hebben wij deel gekregen aan zijn uitverkiezing. Het is niet alleen de meest nauwkeurige lezing van het vers, Efeze 1 vers 4, maar het is de enige zinnige verklaring van wat daar staat. Wij zijn uitverkoren in hem voor de nederwerping in de wereld. Zonder dat in hem kan het niet. Je kunt niet zeggen wij zijn uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Dan moet je een verhaal bedenken over de voorwetenschap van God enzovoorts. En dat doen sommigen dan ook. Zo van, ja, maar God wist dat wij ooit geboren zouden worden. En dan zeggen wij, daar ging het toch niet om. Dan zeggen we, nee, maar God wist dat wij ook wedergeboren zouden worden. En heeft dat toen van tevoren al vastgelegd. Daarmee de hele heilsgeschiedenis overigens volstrekt verlammend. En zeker ons leven verlammend. Want als God het dan toch van tevoren weet en het allemaal al geregeld heeft, Dan doet niets er meer toe. Dan komt het allemaal vanzelf wel goed. En dan kom je via een leer van uitverkiezing tot gewoon fatalisme en om niet te zeggen apathie, want dat is wat het is. En dat is volstrekt onbijbels. Bovendien ligt dan voor sommigen, want het hangt er maar vanaf of we de gedachten kunnen volgen, voor sommigen ligt de verantwoordelijkheid voor onze zaligheid dan ineens niet meer bij onszelf, maar bij de Heer. En dat is niet zo. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons.
Sterker nog, ik hoorde net nog, ik las net nog, dat alles wat er gebeurt, dat de wil van God is. Dat is in een belijdenis geschreven.
Ja, zo gaat het dan. Zo het gebeurt, nou, het is de wil van God. Zo spreekt men er dikwijls ook over. Hè. Ik heb dit of dat mogen doen. Hè. Of dit of dat mogen beleven. Of wat dan ook maar. Zo van, ja, er is iemand die het allemaal regelt en het is mij overkomen alleen maar. En men wordt volstrekt apathisch en betrekkelijk onverschillig tegenover de gang van zaken in de wereld en zelfs tegenover de gang van zaken in het eigen leven. Als de Heer het toch allemaal regelt, nou, dan zit hij maar. Dat is onvermijdelijk de gedachte. Men spreekt het dikwijls zo niet uit, of men komt zelfs niet op het idee om het zo te bedenken, maar het is de consequentie en het werkt ook zo. Maar zo is het niet. God heeft Christus uitverkoren en door ons geloof zijn wij vereenzelvigd met Christus. En hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. Dat is het verhaal. Zodat of iemand uitverkoren is of niet, heeft hij zelf in de hand. Of je uitverkoren bent, dat is het resultaat van je eigen keuze. God heeft namelijk zijn keuze al lang gemaakt. Dat is waar. En of je aan die keuze deel hebt, is afhankelijk van je eigen beslissing. Zo zit dat. En dat is ook de zin van evangelisatie dus. De prediking van de Bijbelse boodschap in het algemeen. Ik heb het dus iemand heel plastisch horen uitleggen. God heeft daar midden een streep getrokken. Ik heb heel wat evangelisatiebijeenkomsten meegemaakt. Hè. Dus in het midden een streep getrokken. Degene die rechts, voor u links, hoe heet het? Nou goed. Degene die rechts staan, voor mij dan, ik haal het maar makkelijk. Die zijn uitverkoren. Degene die links staan niet. En kies nou maar welke kant u gaat staan. Dat is ongeveer zonder schoolniveau. Maar niet te min, zo steekt het in elkaar. Goed. Maar inderdaad, wat ons betreft en wat de gemeente betreft, in elk geval 100% de genade Gods. God heeft ons met Christus levend gemaakt. Niet God heeft ons levend gemaakt. God heeft ons met Christus levend gemaakt. God heeft ons met Christus gezet in de hemel. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En niet uit u, want het is Gods gave. Het is niet uit werken, omdat niemand roemen. Komt er allemaal niet aan te pas. Het is Gods verkiezende genade geweest. En wij kunnen daar deel aan krijgen, of niet? Dat wil zeggen, God heeft zijn plan getrokken. God heeft de dingen vastgesteld. Maar aan ons houdt hij de keuze voor. Kies dan heden wie gij dienen zult. Is dan ook de Bijbelse gedachte. Met het bijgaande advies, kiest het leven.
Maar hoe zit het dan met Paulus dan? Want Paulus, die zag God dan niet, want hij zegt niet dat het wat gevoeld geweest. En de daad die door Paulus dan op Amidas verloopt, lichamelijk kwam in de weer daar niet al te bed af.
Nee. De situatie van Paulus wordt dikwijls als voorbeeld gebruikt voor als handgreep voor een leer van uitverkiezing. Want Paulus was toch op de verkeerde weg, maar hij werd gewoon door God gegrepen, want het was Gods wil. Dat was het verhaal, hè. Wat de geschiedenis, er zitten een paar haken en ogen aan de geschiedenis van Paulus. Maar wat de geschiedenis van Paulus zelf betreft, daar heb ik niet de minste problemen mee. Want hij beroemt zich min of meer, althans na vleeselijke maatstaven, beroemt hij zich in al wat hij was, ook voor zijn bekering. Dat heb ik inmiddels voor me liggen, dat is Filippenzen 3, waar hij zegt, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, ijverig dus ook, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Waarbij de gedachte is dat de apostel wel degelijk God zocht. Maar hij werd daarin beperkt door de traditie waarin hij was grootgebracht. En voordat een mens zoekt buiten de traditie waarin hij is grootgebracht, moet er gewoonlijk heel wat gebeuren. En meestal gebeurt het dan met geweld. En het punt is dat de apostel weliswaar God zocht, maar hij deed het op de verkeerde wijze. Hij zei trouwens niet zozeer over zichzelf, maar wel over de Joden in het algemeen. In Romeinen zei hij, ik geef hen getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. En hij rekent zich ongetwijfeld zelf daar ook bij. Ik geef hen getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, dus Romeinen 10. Maar niet met verstand. Dat is vaak het probleem. Misschien komt het hard aan als ik dat zeg nu, maar wanneer men binnen de traditie blijft, dan is dat gewoonlijk niet met verstand. Men zou er ook buiten moeten kijken, om dan alsnog te kunnen kiezen om bij de overgeleverde traditie te blijven. Dat kan heel goed, maar men zou ook zijn verstand gebruiken, zal ik maar zeggen. En de apostel zegt, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. En daar zat het probleem. En het punt is dat naar Bijbelse norm, naar Bijbelse uitspraken, iemand die oprecht God zoekt, ook inderdaad zal vinden. Niet omdat het dan vanzelfsprekend gebeurt, maar omdat God zich dan zal kenbaar maken. Ook als men compleet op de verkeerde plek zoekt. Hebt u die? Dat is een heel belangrijke waarheid. De uitspraak wie zoekt zal vinden, gaat heus niet over jouw autosleuteltjes. Nee, dat gaat over, nou eigenlijk, als ik het heel meteen goed zeg, het gaat over de wijsheid. Spreuk 8. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Of het gaat over de waarheid. Wie zoekt, zal vinden. En omdat de waarheid, namelijk omdat de wijsheid zich zal laten vinden, zal zich kenbaar maken. En dat is wat met apostel Paulus gebeurd is. Hij zocht God te dienen naar eer en geweten. En God is hem gewoon te hulp gekomen, omdat de man verstrikt was in de traditie die hij volgde. En dat is ook wat u wellicht zelf overkomen is.
Wat de uitspraak van de Heer Jezus, het vlees is van geen nut, wil niet het sterkste aan Paulus direct overtrokken, zodat je later zegt van ik roem in zwakheid, dat soort dingen meer. Alles wat ik gehad heb, zeg heb ik niet de geachte, dat soort dingen meer. Ik bedoel, hij wordt direct geconfronteerd met zijn wat hij moet zijn geweest. Hij wordt allemaal weggenomen eigenlijk.
Ja, ik zei meteen al, er zitten een paar haken en ogen wel degelijk aan de geschiedenis van Paulus. Ik herinner u aan de uitspraak, Paulus zegt dat hij van moeders lijf af aan, dat is in Galaten 1, door God bestemd was voor zijn uiteindelijke bediening. Als dat betekent van voor zijn geboorte, dan kan ik er verder niks aan toevoegen, dan weet ik het niet en begrijp ik het ook niet, overigens. Maar als het dat betekent, zal het dat zijn. Ik persoonlijk denk dat de uitspraak over van moeders lijf aan, dat gewoon betekent vanaf zijn kinderjaren, vanaf dat zijn moeder nog voor hem zorgde, en dan begrijp ik het wel, want de, ja, nou goed, laat ik het maar gewoon zeggen dan. In de praktijk blijkt het namelijk zo te zijn dat mensen die de waarheid zoeken, doen dat gewoonlijk van jongs af aan. Dat is heel vervelend, maar het is zo. Tot ergernis van de ouders soms, maar het is gewoon zo. Ik moet er meteen bij zeggen dat velen dat niet lang volhouden. Omdat kinderen dikwijls wordt afgeleerd om de waarheid te zoeken. En ze begrijpen uit de gedrag en handelwijze en het spreken van hun ouders dat de waarheid over het algemeen niet zo belangrijk is. Er zijn belangrijke dingen. En de waarheid wordt eraan ondergeschikt gemaakt. En daar gaat het fout. Maar in beginsel is het zo dat men op een of andere wijze, ja, ik weet dat het gevaarlijk is wat ik nu zeg, hè, maar op een of andere wijze zit dat in de mens of zo. Of dat in zijn genen zit of waarin, heb ik geen idee van. Maar ik heb stellig de indruk dat mensen die de waarheid zoeken, doen dat in wezen al vroeg, voor zover ze de kansen toe krijgen. En ze vinden er ook. De Bijbelse gedachte is dat kennelijk ook, want die zegt, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En als je dat dus andersom leest, dan staat er dus, wie mij laat beginnen te zoeken, vinden niet meer. Toch? En de belangrijke Bijbelse figuren, waarvan Paulus er één van is, waarvan denk je van Timotheus, Johannes de Doper, de Heer Jezus, Samuel, en er waren natuurlijk nog een paar ook in de oudere geschiedenis, die werden inderdaad al vanaf de geboorte bestemd voor een bepaald doel van Gods wegen. Ja, daar heb ik ook in de aartsvaders zit dat ook sterk vast natuurlijk. Maar de gedachte is dat van jongs af aan, het is niet alleen maar voor wetenschap gods, hè. De gedachte is vaak dat van jongs af aan eigenlijk al een belangrijk deel van de route bepaald is. En liefde voor de waarheid is kennelijk iets wat in de aanleg van de mens al meekomt tot op zeker niveau. Of het ontwikkeld wordt is maar de vraag enzovoort. Maar verder zou ik het ook niet kunnen zeggen. Ik kan u wel zeggen, maar dit zijn allemaal dingen die je in het publiek tegenwoordig eigenlijk niet moet zeggen, want je krijgt er moeilijkheden mee. Maar ik kan u wel zeggen dat er hele volkeren zijn die sowieso niet geïnteresseerd zijn in de waarheid. En dat er andere volkeren zijn waarin men in het algemeen wel geïnteresseerd is in de waarheid. Of men die accepteert, is weer een ander verhaal. Heb je dat? Kijk, nee, mijn generatie weet daar geen fluit meer van. De daarna voorafgaande generatie wel, want die leerde dat gewoon op school. Dus waar, bij aandachtskunde leerde je dat al. Ik heb toevallig wat oudere boeken in huis dan ouder dan ik zelf ben, bedoel ik. Hè? En daar staat dat gewoon in. Daar worden volkeren besproken en hun leefwijze en de volksaard enzovoorts. En daar staan die dingen gewoon in. En van sommige volkeren staat dat ze gewoon onbetrouwbaar zijn. Kunnen die van ze op aan, want waarheid interesseert en geen syllabe. Cretenzers. In de Bijbel staat ook zo'n uitspraak. Cretenzers zijn luie buiken, staat er. Hè? Hoe was die andere uitdrukking? Luie buiken. Goed. Maar dat soort dingen meer, het zit er eenmaal in. En dat verklaart ook waarom sommige volken hangen aan de ene filosofie of religie of wat er maar wezen mag, en andere volken weer aan de andere. En ik heb wel eens in het publiek gezegd, wat ik mij kan herinneren van mezelf, van mijn eigen situatie, is zoeken naar waarheid. Waarbij ik ook wel eens het idee had dat het beter was dat sommige mensen de waarheid niet wisten, maar dat is waarheid op een wat lager niveau. Maar ik heb het over waarheid met hoofdletters. Zoeken naar waarheid. Niet specifiek de Bijbel, maar gewoon waarheid. Weet hoe het echt is. Hoe de dingen zijn, waarom ze zo zijn, waar het voor dient enzovoorts. En dat brengt de mens altijd bij de Heer. Want die Heer zou zich dan bekendmaken. Hij is de waarheid en waar men de waarheid zoekt, zal de waarheid zich laten vinden. Dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Waarna wij ons dus eerst de vraag stellen, hoe komt het dat wij tot geloof gekomen zijn en anderen niet? Dan zeg ik, nou, dat komt er dat u de waarheid zocht en anderen niet. Dat zeg ik, zo zonder meer. Dat geloof ik. Waarna het probleem verschoven wordt. En dus is de vraag, hoe komt het dat ik nou wel naar de waarheid zocht en die andere mensen niet? En dat weet ik dus niet. Want daar begrijp ik dus ook niets van. Dat andere mensen de waarheid niet willen zien. En toch is dat zo. En waarom dat dan in zit? Ja, weet ik niet. Misschien toch in de genen. Zou het best kunnen. Iets met erfrecht. Iets met... ik weet dat het link is. Maar voor ons maakt het toch niet... Wij zijn toch gelovigen. Ons persoonlijk maakt het toch verder niet uit. En wat de prediking van het evangelie betreft... maakt het toch ook niet verder niet uit. We prediken het evangelie tot eer van onze Heer... en tot opbouw van de gemeente enzovoorts. En daarmee uit. En voor de heus niet geen de gedachte van... ja, kan die of die wel vertellen, maar die gelooft toch niet. Of die wil toch niet. Of speelt het wel een rol? Nou goed, laat me zitten. Is toch bijbels of niet? En hoe komt het dan dat God een bepaalde familie uitkiest... en een andere familie opzij zet? Waarom kiest hij Jacob en niet Esau? Toch? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. En om over zijn afstammelingen te spreken... de Heer heeft een strijd, een oorlog met Amalek van geslacht tot geslacht. Wat is er met Amalekieten dan? Niet uitverkoren, zeggen sommigen dan. En anderen weer wel. Maar zo steekt het niet in elkaar. Ik geloof dat al zijn leven iets te doen heeft met erfrecht. Bovendien, of met erfrecht, met erfelijkheid. Dat is ook zo in de Bijbel, want je leest het zelfs over de koningen van Israël. Ga maar de koning wat fout, dan staat er gewoon bij. Ja, dat komt vanwege zijn vader Agab, van weet ik hoeveel jaren terug. En hoeveel generaties terug, maar dat bloed zit erin. Dat is gewoon zo. En nou begrijp je misschien dan toch iets beter... waarom wij inderdaad zalig geworden zijn uit genade. Want voor een belangrijke... Ik beweer altijd dat ik tot geloof gekomen ben. Dat ik ook niks aan doen. Dat heb ik wel zelf gedaan, maar ik kon er niks aan doen. Dat kon gewoon niet anders.
Geen andere keus.
Niet reëel tenminste. En geen alternatief. En ik zeg het dus met Petrus, die zei ook... Ja, we willen wel weggaan, maar waar zouden we dan naartoe moeten gaan? Er is gewoon geen andere keus. Dus toch genade. Wij konden niet anders. Anderen kunnen wel anders. Helaas. En toch voelen wij als geloven ons niet gedwongen. We hebben een vrije keuze gemaakt. Toch of niet? En we zijn daardoor juist vrij geworden. Voelen ons ook vrij. Hoezeer ook wij feitelijk niet anders konden. We konden er niet onderuit. Maar zo steekt het werkelijk in elkaar. Zie? En dus is het 100%... genade, van langs welke kant je die dingen ook bekijkt. En in onze bedeling helemaal, omdat wij in onze bedeling inderdaad verbonden zijn geworden, zo zonder meer, met de levende Christus. En dat wij in deze tijd, in deze bedeling leven, kunnen we al helemaal niet helpen. Met gevolg is wel dat we toegevoegd worden, niet aan bekeerde volkeren straks in het koninkrijk of na de jongste dag. Ook niet aan Israël, maar zelfs aan de gemeente, het lichaam van Christus. En dat is omdat we, niet alleen omdat we gelovigen zijn, maar wel degelijk omdat wij in deze tijd leven. Hebben we helemaal niet in de hand en we hebben dus reden, 100% reden, om de Heer daarvoor te danken. En daar gaat het maar om. Hè? Het is niet uit onszelf, dat staat er ook. Het is Gods gave. Gods verkiezende genade, of hoe het maar genoemd mag worden allemaal.
Waar vind je iemand als Abraham dan bijvoorbeeld in de nieuwe schepping ziet?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb in principe dit verhaal opgeschreven, zo tot aan de jongste dag. En het punt is dat die oud-testamentische gelovigen pas op de jongste dag opgewekt zullen worden. Dus hoe dat zit, weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Kom daarna. Zo zie je, er zijn altijd nog een paar vraagjes over. Maar... de verkiezing van Abraham op. Men neemt Abraham als voorbeeld. Abraham werd door God gekozen. Maar als je netjes leest in de Bijbel, staat het door het geloof, daar begint het mee dus, is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dat is de volgorde. Dus Abraham geloofde God, op grond daarvan riep God hem en hij bleek ook gehoorzaam te zijn. Vanzelfsprekend, want er kwam voort uit zijn geloof. Dus ook de verkiezing van Abraham als zodanig berust op het geloof van Abraham. En hoe dat komt, ja. Daar krijgen we geen vinger tussen verder. Goed. Ik probeer terug te gaan naar... naar Petrus. Wat ik nog wel even wilde zeggen was dit. dat van Paulus, dat Paulus van zichzelf zegt dat hij van moeders lijf aan door de Heer bestemd was voor die bediening. Dat neemt echter niet weg dat de Heer hem dan toch enige tientallen, minstens twee tientallen jaren, hè, heeft laten voortsukkelen. Toch? Want Paulus is dan toch een flink stuk van zijn leven helemaal op de verkeerde spoor geweest, op de verkeerde weg geweest. En hij was ook op de verkeerde weg, overdrachtelijk bedoel ik, toen hij letterlijk op de weg was naar Damascus. En God heeft het in ieder geval tot zo lang laten gebeuren. En waarom dat is, ja, dat lijkt me makkelijk genoeg, hè, waarom dat was. Kon die inderdaad leren hoe het niet moest? En kon die inderdaad leren waar de wet toe leidt? Dat schrijft hij later ook. Als hij praat over de wet als bedekking, daar heeft hij een belangrijk deel van zijn leven last van gehad, van die wet als bedekking over de schrift. Ik ben van mening dat toen de man uiteindelijk vanuit Damascus naar moeder thuis ging, of was het vader, dat weet ik niet, maar terugging naar Tarsen, dat hij toen thuis bezig is geweest om de bedekking weg te halen of zo. De Bijbel opnieuw te lezen en te bestuderen, maar nu zonder de bedekking. De bedekking van de Joodse theologie, de Joodse traditie enzovoorts. Had er nog heel wat in te halen, maar hij wist in ieder geval waar die bedekking toe leidt. Waar die ongelovigheid toe leidt, waar die traditie toe leidt enzovoorts. En hij is het ongetwijfeld ook, die zegt de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En hij was degene die zei, want hetgeen der wet onmogelijk was enzovoorts. En hebben degene die zei, want de wet heeft geen ding volmaakt, et cetera. Maar daar wist hij dus inderdaad alles van. En over degene die de wet predikte, zeiden hij, die weten er niks van. Zij weten niet wat zij zeggen nog bevestigen. 1 Timotheus, geloof ik. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. En dat heeft hij dus heel goed geleerd. Dat verklaart dus zijn irritatie toen hij de twijfelachtige houding, de wijfelachtige houding bedoel ik, van Petrus waarnam in de tijd in Antiochië. Toen werd hij dus even boos. In publiek, op Petrus. Omdat hij niet goed afstand kon doen van die wet en elke keer toch maar weer naar terug viel. En terecht, natuurlijk. Met andere woorden, de Heer laat ook ons heus bij gelegenheid rustig het verkeerde pad oplopen, vooropgesteld dat wij van goede wil zijn. En sommige mensen lopen vol goede wil, niettemin, de verkeerde route. Maar ik ben ervan overtuigd, op voorhand omdat de Bijbel zegt, inmiddels ook achteraf, omdat de ervaring dat ook leert, ik ben ervan overtuigd namelijk dat God zulke mensen bij gelegenheid toch in de kraag grijpt. En zei, jongens, nou, dit was wel genoeg. En nou terug het goede spoor op. Dan heb je gezien waar dit toe leidt. Die laat het je gewoon zien. En daar leer je van. En daar gaat het maar om, hè. En dan terug de goede weg op. Als je van goede wil bent. Betekent tegelijkertijd dat je weer weet hoezeer je van de Heer afhankelijk bent. En van zijn genade, dus. Maar dat is als goed is de ervaring eigenlijk van elke gelovige. Nou goed, terug naar 1 Petrus 2. Wij worden dus gebouwd tot geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, een priesterlijk volk, uiteraard. En de aardigheid is dat hier in vers 5 staat, dat is om geestelijke offeranden op te offeren, zodat die zonder meer staat dat die gelovigen die op dat fundament gebouwd worden, zal ik maar zeggen, die worden geacht priesters te zijn. En priesters, nou betekent gewoon dat als men priester is, dan zou men God dienen. Of dan staat men in de dienst van God. Officieel, daar is men althans toe geroepen en toe bekwaam gemaakt, zoals het in 2 Korinthe 3 staat, en het wel op grond van geboorte. Niet op grond van gebleken geschiktheid, niet op grond van opleiding, maar op grond van geboorte, want priesters worden als priesters geboren. Of ze daarna ook priesterlijk werk vervullen, dat is nog de vraag. Want daar moeten ze dan nog zelf voor kiezen. Ze moeten, als het goed was, onder het oude verbond, dan zou de priester, althans de mannen uit de priesterlijke familie zouden, nou bij welke leeftijd weet ik niet meer, ik meen 20-jarige leeftijd, maar ik weet niet zeker meer. Die zouden zich dan voor de praktische priesterlijke dienst aanmelden, uiteraard bij het hoofd van dienst, zeg ik dan, en dus bij de hoge priester. Dat is het idee. En hetzelfde geldt voor ons als gelovigen ook. Wij zijn priesters op grond van onze geboorte, wedergeboorte dus. En we zouden dus op het moment dat we ons daarvan bewust zijn enzovoort, zouden we ons inderdaad melden bij de hoge priester. En dat is de hele strekking van de Hebreeënbrief.
Maar wij hebben een streepje voor dat die oud-testamentische, want die mochten er geen ding gebrek hebben, anders kon de priester dat niet uitoefenen.
Inderdaad.
Want wij zijn bekwaam gemaakt.
Wij hebben geen gebrek, wij zijn bekwaam gemaakt. Wij zijn namelijk zonder vlek of rimpel, dat is juist waar het om gaat, hè? Ja. Maar de gedachte van de Hebreeënbrief is immers dat we met vrijmoedigheid ons beschikbaar zouden stellen voor de dienst aan God onder de leiding en verantwoordelijkheid van de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan in de tempel, in het heiligdom, om ons te melden voor de dienst. En laat ons niet onttrekken ten verderven, maar in tegendeel, laat ons met vrijmoedigheid ingaan. En die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ik zeg het er nog maar weer een keer bij. Want dat is waar het over gaat. In Hebreeën 10 dan in dit geval. Wij zijn dus, worden dus gebouwd tot heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Dat is ook de gedachte in Hebreeën trouwens. Staat over Christus, hij is hoge priester geworden, maar dan moet hij wel wat hebben om te offeren. Hebben ze zo gauw, de Heer Jezus? Hoge priester en de heer van Melchizedek. Daar staat het. Nou, als je dan priester geworden is, moet ook deze wat hebben om te offeren. Wel nu, wat heeft de Heer Jezus dan geofferd? Want hij heeft eenmaal een offer gebracht, staat er. En wat heeft hij geofferd?
Zichzelf.
Namelijk. Want zo makkelijk kom je er niet vanaf. Namelijk zijn lichaam. Namelijk de gemeente. Zichzelf geofferd, inclusief de gemeente. Staat in Hebreeën 10, bijna zwart op wit, bijna in één zin. Daar staat dat hij, toen hij in de wereld kwam. Oh, dat ga ik nog wat moeilijk zeggen. Hebreeën 10, nou, laat ik maar opzoeken dan. Hebreeën 10, daar staat dat hij. Dat toen hij in de wereld kwam, zei hij iets. Hij zei namelijk. In vers 5 van Hebreeën 10. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat makkelijk genoeg. Slachtoffer en offeranden slaat op de offers van het oude verbond. Maar de Heer Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond offerde dus ook, maar dus zijn lichaam. Dat is wat hier staat feitelijk. Je moet het wel goed lezen natuurlijk, hè. En dan vervolgens, er staat komende in de wereld. En als ik nou vraag over wie gaat het, moet u niet zeggen de Heer Jezus. Want dat is niet nauwkeurig genoeg. Degene die hier komt in de wereld, volgens dit vers, is de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat is de Heer Jezus Christus. Dan zeg je, ja, wat dacht u dat ik dat niet wist? Natuurlijk, maar waar het om gaat is dat hij niet zijn persoon als zodanig beschreven wordt, maar dat hij beschreven wordt, de Heer wordt hier beschreven, in zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen die kwam in de wereld, zei hij, slachtoffer en offerander namelijk van het oude verbond, hebt gij niet gewild, konden de zonde niet wegnemen, staat in de voorgaande verse ook nog eens een keer uitgebreid. Maar in plaats daarvan wilde God dit lichaam van de hoge priester van het nieuwe verbond. Als offer. Dat heb je toch nog, hè? En wanneer kwam deze hoge priester in de wereld? Ja, precies. En dus niet bij zijn geboorte, bij zijn opstanding. Zodat het lichaam wat toebereid wordt, volgens dit vers, ontleent trouwens aan Psalm 40, is niet het lichaam wat geboren werd in Bethlehem in de tijd, maar is het lichaam wat geboren werd bij zijn opstanding uit de dood, en het is de gemeente. Want pas bij zijn opstanding werd hij hoge priester en verscheen hij in de wereld. Toen brak pas het nieuwe verbond aan, en niet eerder. En toen pas kon hij dus, of zou hij dus als hoge priester een offer brengen. Na zijn opstanding, niet eerder, zou hij één offer brengen. Één eenmalig offer, namelijk zijn lichaam. Wat hem toebereid was of werd, staat hier. En hij zei dus, in vers 7 vervolgens, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Eigenlijk moet je vers 5 en vers 6 en 7 bij elkaar naast elkaar lezen. Het staat twee keer hetzelfde namelijk, volstrekt parallel. Vers 5 eerst aan de ene kant en dan vers 6 en 7 aan de andere kant. Vers 5, niet slachtoffer en offeranden, maar mijn lichaam zal geofferd worden. En dan in vers 6 en 7 weer hetzelfde. Nou, niet brandoffer en offer voor de zonde, maar ik. Heb je dat? En die ik is natuurlijk de hoge priester van het Nieuwe Verbond, maar inclusief zijn lichaam. En als er staat in het begin des boeks is voor mij geschreven en u wilt weten waar dan in het begin van het boek, zeg ik nou, wat dacht je van die uitspraak over Adam, de eerste mens? Dit was de tweede Adam, de laatste mens. Wat dacht u dan van Adam, de eerste mens, over wie gezegd wordt dat inderdaad hij in een diepe slaap viel en dat Eva gebouwd werd uit een rib van zijn lijf? Zijn vrouw nog steeds trouwens, maar dat is een ander verhaal. Als er in het begin van de Bijbel moet dus geschreven zijn over Christus en zijn lichaam, de gemeente namelijk. En dat staat hier ook dus. En dan ben ik toch erg ver voor in de Bijbel, want het is Genesis 2, geloof ik.
Je ziet het ook weer in om uw wil te doen, en dan in vers 10.
Ja, precies. Ja, precies, want dat wil ik nog van zeggen. Je leest dus eerst vers 5 en dan vers 6 en 7 daarnaast. Niet slachtoffer en offerande, maar mijn lichaam. Niet brandoffer en offer voor de zonde, maar ik. En daarvan staat dan, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ik kom om mijn lichaam te offeren in plaats van al die offers van het oude verbond. Ik kom om mijn lichaam te offeren, is dus de conclusie uit vers 5, 6 en 7. En daarna staat er, nog een keer in vers 9, dat hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen. En daarna vervolgens in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Want de wil van God was dat deze hoge priester, deze Christus, zijn lichaam zou offeren. Maar aangezien wij zijn lichaam zijn, zijn wij door dat ene offer van Christus dus geheiligd, namelijk aan God geofferd. Hij offerde zijn lichaam en dus offerde hij ons. En offeren wil gewoon zeggen wijden aan, zodat de gedachte is, hij wijde ons, zijn lichaam, hij wijde in één keer de hele gemeente aan de dienst van God. En zo staat het, in welke wil wij heilig zijn, in deze wil, die deze hoge priester zou volbrengen, door zijn lichaam te offeren, in deze wil zijn wij geofferd, zijn wij namelijk geheiligd. Er staat er ook, in welke wil wij geheiligd zijn, waarom wij? Nou, door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. De strekking van heel deze brief is, dat als dit dan gebeurd is, dan zouden wij niet moeten aarzelen. Of zoals verderop in het hoofdstuk staat, wij zouden onze vrijmoedigheid niet moeten wegwerpen om ons inderdaad als leden van het lichaam van Christus dus te melden bij deze Christus en dus ons in zijn dienst te stellen en daarmee in de dienst van God. Dat is de gedachtegang. Er staat dezelfde waarheid als in Colossense, daar staat het ook. Want er staat, want in hem, in Christus, staat heel kort, in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Anders gezegd, al de volheid der Godheid woont in het lichaam van Christus. En de volgende zin is, en gij zijt in hem volmaakt. Nog afgezien van dat woorden als volmaakt en geheiligd min of meer door elkaar gebruikt worden. En ook door elkaar vertaald worden trouwens, maar dat is om het lastig te maken. Maar de gedachte is, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, dat is dat lichaam, gij zijt in hem volmaakt. En hier, hier in Hebreeën gaat het over Christus en zijn lichaam, de hoge priester. Want deze hoge priester offerde zijn lichaam, volbracht daarmee de wil van God. En in die wil zijn wij dus geheiligd. En hebben wij dus deel. Zijn we dus gewijd aan de dienst van God. Daartoe zijn wij dus wedergeboren. Sterker nog, Wij werden aan God geofferd toen de Heer Jezus Christus zijn lichaam offerde. Op het moment dat wij tot geloof kwamen, hadden wij dus deel aan dit offer en aan deze wil Gods. En werden wij dus bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En de praktische consequentie van onze wedergeboorte als zodanig is dat we ons ook in de praktijk stellen in de dienst van God. Die dan verder wel uitmaakt wat hij met ons doet, overigens. Toch? Dat is de gang van zaken. En dat is waar Petrus het over heeft als hij zegt, we zijn gekomen tot, of gebouwd tot, een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Wat offeren wij dan? Dat weet u nou natuurlijk inmiddels. Maar onszelf. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Onszelf dus. En meer specifiek, ons eigen lichaam vervolgens. En dat is wat letterlijk natuurlijk staat in de bekende verse van Romeinen 12. Dat gij uw lichaam stelt tot levend. Wat gewoon voor onze geboorte, wedergeboorte. Levend. Heilig, in welke wil wij geheiligd zijn. Goden wel behagelijk offer. Want dat is uw redelijke godsdienst. Precies. Priesterlijke functie, dat is waar het over gaat. Het thema wat overigens met betrekking tot de gemeente uitgebreider uiteengezet wordt, werd in Romeinen in de voorafgaande hoofdstukken 10, 11 en 19 en 11 moet ik zeggen. Maar dat even terzijde. Inmiddels is het, dacht ik, de hoogste tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 5 van 1 Petrus 2. Zo word gij zelf als levende stenen gebouwd tot tempel, geestelijk huis, tot heilig priesterdom, dus een priesterlijk volk, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En wat ik vanavond nog niet gezegd heb, zeg ik nu nog even dan, zou Petrus dan toch eerst een brief van, de brieven van Paulus gelezen hebben. Want deze uitspraak, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, dit is natuurlijk een uitspraak uit Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en goden welbehagelijk. Goden aangenaam staat hier. Goden welbehagelijk offer. Gaat om precies dezelfde dingen. Hier staat een heilig priesterdom, dat wil zeggen een volk van priesters in elk geval, om geestelijke offeranden op te offeren. Later komt de apostel daarop terug in vers 9. En daar staat, gij zijt een uitverkoren geslacht. Uitverkoren namelijk tot priesters en koningen. Een koninklijk priesterdom. Met de nadruk overigens op dat priesterschap. Want koninklijk is slechts een bijvoeglijk naamwoord. Maar priesterdom is het zelfstandig naamwoord. Dus daar ligt de klemtoon op het priesterschap. En dan staat er vervolgens een heilig volk, een verkregen volk, wat op dat priesterschap uiteraard zonder meer toegepast kan worden. En dan staat er op dat gij, en in vers 5 stond, om geestelijke offeranden op te offeren. Maar in vers 9 staat, op dat gij zoudt, geestelijke offeranden offeren natuurlijk, maar er staat op dat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het zal duidelijk zijn dat die twee uitspraken, vers 5 en 9, naast elkaar, dan wel onder elkaar gezet zouden moeten worden. Want in vers 5 is het pure symboliek, namelijk geestelijke offeranden opofferen. Maar in vers 9 wordt het wat concreter en wordt gezegd, opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De gedachte is namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Maar het belangrijkste lichaamsdeel, naar Bijbelse maatstaven, van de mens is... Ja, maar het hart is dan overdrachtelijk bedoeld. Ik bedoel nou letterlijk. De mond. De mond, de keel, de lippen, de tong. Het spraakorgaan, of hoe je dat maar noemt. Dat is waar het om gaat. Dat blijkt namelijk in elk geval uit de uitspraken van de apostel Paulus in Romeinen 3 in negatieve zin. Want daar bespreekt hij de situatie van de natuurlijke mens. Als hij zegt in Romeinen 3 vers 12, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dat is algemeen. Maar nou meer specifiek, vers 13, hun keel, daar gaat hij, hè, hun keel is een geopend graf, Er komt de doodslucht uit dus, om het netjes te zeggen. Met hun tongen plegen zij bedrog. De leugen dus. En de leugen en de dood zijn natuurlijk ook begrippen die rechtstreeks met elkaar van doen hebben, althans in de Bijbel. Onder hun lippen is slangenvenijn. Gif dus gewoon, slangengif. En dan vers 14, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En bitterheid staat sowieso ook altijd voor de dood. Zodat daar genoemd worden de keel, de tongen, de lippen en de mond. Zodat op viervoudige wijze gesproken wordt over het doen en laten van de mens. Maar dat zal tot uitdrukking komen in de eerste plaats door hun spreken, door het woord wat zij voortbrengen. Hetgeen natuurlijk eigenlijk korter gezegd wordt door de Heer Jezus. Heel kort en krachtig. Die zegt, wat de mens ingaat verontreinigt hem niet, maar wat de mens uitgaat verontreinigt hem. Want uit het hart komen voort, het komt eruit via de lippen, via de mond, via de tong, via de keel. Enzovoorts. En dat verontreinigt de mens, zegt de Heer. Het gaat dus inderdaad niet zozeer in de eerste plaats. Duidelijker. Het gaat niet in de eerste plaats om het doen en laten van de mens. Het gaat in de eerste plaats om zijn woord. Dat wat hij spreekt en dus dat wat uit het hart voortkomt. Bovendien is heel eenvoudig te begrijpen dat de weg, de wandel, het doen en laten van de mens nou eenmaal in beginsel voortkomt uit zijn hart. Maar wat er eerst uit voortkomt is zijn spreken. Daarna pas zijn daden. Het is altijd eerst de gedachte, dan is het de gedachte onder woorden brengen, dus met de mond, en dan pas de werken, de handel en wandel als zodanig. Je vindt diezelfde gedachtegang bij de apostel Jacobus, voor zover hij apostel is dan, maar bij Jacobus, in de brief van Jacobus, ook voor in belangrijke mate langs de negatieve kant belicht. Want als het nou helemaal moet, dan zou je kunnen zeggen dat heel die brief van Jacobus daarover gaat. Namelijk over de keel, de mond, de lippen, de tong. Dat is misschien iets overdreven, maar het is heel goed mogelijk om de brief binnen dat kader te lezen. Waarbij de kern gevormd wordt, uiteraard door hoofdstuk 3, ook het middelste hoofdstuk van de brief, waarboven staat misbruik der tong. En de man zegt daarin dat het hele menselijk leven feitelijk bestuurd wordt door de mond, door de tong. Door het woord wat hij spreekt. En dat komt uiteraard uit het hart voort en hij vergelijkt dat met het paard, waarvan we de tong onder controle brengen door hem een bit op te leggen. En daarmee sturen we het hele paard. En daarna heb je de tong van een schip, dat noemen we dan prompt weer een roer. Maar het is ook te beschouwen als een tong. En daarmee wordt het hele schip gestuurd. Ondanks de grote krachten die op het schip werken, staat hier. Dat kleine roer verhoudingsgewijs stuurt niettemin het hele schip. En zo is het met de mens. Het hele menselijk leven wordt feitelijk beheerst door zijn eigen woord. Dat wat hij spreekt. Dat wat in zijn mond is. Dat wat hem op de tong ligt. Nog afgezien van of je het ook daadwerkelijk uitspreekt of niet. Maar als het op de tong ligt, dan is dat al duidelijk genoeg. Dat is wat menselijk leven als zodanig bepaald. Meer in de breedte en meer positief spreekt de apostel over deze dingen, Jacobus, als hij de brief al opent min of meer met te zeggen, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, maar dat heeft alles te maken met de filosofie van de mens, zijn denken. Dingen waar hij zijn gedachten mee bezighoudt. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat is dan nog in het hart, dan wel het verstand, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt enzovoorts. Daarna gaat het verder met het idee dat nou eenmaal wij zijn wedergeboren door het woord der waarheid, vers 18, door het woord Gods dus. Want het leven en het doen en laten van God heeft ook alles van doen met zijn woord en dus zijn tong. Dat is bij de mens. Maar het woord dus, en daarna staat er in vers 21 dat wij met zachtmoedigheid het woord zouden ontvangen dat in ons geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zij daders des woords en niet alleen hoorders. Maar als je het strikt neemt, staat er dus, wij zouden eerst het woord ontvangen, daarna zouden wij daders des woords zijn. En het tegenovergestelde van het horen van het woord is niet zozeer het doen van het woord, maar is het spreken van het woord. En als u het mij vraagt, is er een uitdrukking. Zij datus des woords. Als u die zo smal mogelijk wil interpreteren, dus ook zo duidelijk mogelijk, zonder het risico te lopen om er een betekenis aan te hechten die niet kan, of die onjuist is, dan moet je zeggen, een dader des woords is iemand die het woord spreekt. En dus, hij doet er iets mee, maar niet met handen en voeten primair, maar primair met de mond. Pas daarna namelijk, in vers 25, wordt gezegd niet zij daders des woords, maar daar staat pas zij daders des werks. Maar eveneens voortkomend uit het woord. Dat heet dan later weer werken des geloofs in het tweede deel van hoofdstuk 2. Zodat de volgorde is, wij zijn door het woord Gods wedergeboren. Vervolgens zouden wij het woord Gods in ons laten planten. Vervolgens zouden wij het woord Gods spreken. En daarna zouden wij het woord Gods doen. En zou het woord een uitwerking hebben in ons doen en laten. Of in onze handel en wandel. En daar gaat feitelijk de hele brief over. Zo kun je hem samenvatten. En je ziet hoe belangrijke rol het woord dus speelt. En daar met woord ook, moet je zeggen, hoe belangrijk het denken is in ons leven. Want heel ons leven wordt in de praktijk, nou zijn we even wat filosofischer bezig, hè, maar ons leven wordt in de praktijk niet gevormd zozeer door de dingen die wij doen. Sommige mensen menen van wel. En het werk wat ze dus dag in dag uit doen, irriteert hen dan mateloos. Zullen we de huisvrouwen maar weer eens noemen, hè? De hele dag afwassen, stofzuigen, afstoffen, was doen en al dat soort boodschappen doen enzovoorts. En velen zijn er ontevreden mee. Is dat nou mijn leven? Dan zeg ik, nee, dat is ons leven ook niet. Dat wat we doen is niet ons leven. Ons leven is dat wat wij denken. Dat wat in ons hart omgaat. Onze gezindheid, dingen waar we ons in onze gedachten mee bezighouden enzovoorts. En vervolgens de dingen die wij spreken. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En wat mij betreft, dat neemt u me misschien kwalijk, maar wat mij betreft, de rest is bijzaak. En dat meen ik voor de volle 100%. Wat wij doen met onze handen is volstrekt bijzaak. Waar het om gaat is wat in onze harten is. Dat vult ons leven werkelijk. Het andere kost alleen tijd. Niet eens altijd, maar meestal wel trouwens. Hè? Maar kost alleen tijd. Maar dat is niet wat ons leven is. Ons leven speelt zich af in ons denken. En daarom zal er alles aan moeten doen om te blijven denken. Dus zo zit het ongeveer. En daarom doet de wereld er alles aan om het ons te verhinderen. Ons lastig te vallen met van alles en nog wat. Niet in de laatste plaats door de bekende media. Maar ik voel me zo'n oude kerel als ik daartegen ga protesteren. Bij radio, televisie, muziek, wat er allemaal wezen mag. Enzovoorts. Het zijn allemaal goede dingen, maar het misbruik ervan is er alleen om te voorkomen dat de mens zou denken. Hij zou van buitenaf bestookt worden met van alles en nog wat. Zodat hij met wat hij ontvangt inderdaad niks kan doen. Dat is het verhaal. Om hem dood te maken. En vandaar de ontevredenheid van de mensen. Hij vult zijn leven nergens meer mee. En is alleen druk met van alles en nog wat, maar zijn leven wordt niet gevuld. En hij gaat op zoek naar zichzelf, naar de eigen identiteit. Nou, die is er gewoon niet, dus makkelijk genoeg. Dus er is niks te vinden. Maar dat is waar het om gaat, wat in ons is, in de eerste plaats. Hè? En in een wat meer bijbels en wellicht evangelisch verband zal ik ook nog eens een open deur intrappen. Dat is een hele oude en heel open deur. Dat is dat sommige mensen weliswaar te kennen geven, er moeite mee te hebben om bijvoorbeeld, laat ik het nog maar heel eenvoudig gaan, om bijvoorbeeld het evangelie aan een ander te vertellen. Dus dan gaan ze een cursus volgen, of dus hebben ze een advertentie gelezen, gaan naar een bijbelschool en dat soort dingen. Ik heb daar niks tegen hoor, op zich niet. Maar het probleem is dat het niet gaat om men durft het niet of men kan het niet. Het probleem is, men kent het niet. Als u tenminste Nederlands verstaat. Men zou het best kunnen als men het kende. Als je het woord Gods niet kent, kun je het niet spreken. Dingen die niet in je hart vastzitten, of van mijn part wel wat minder vroom, als ze niet vastzitten in je gedachten, van mijn part in je verstand, in je geheugen, als het er niet in zit, kan het er niet uitkomen. Dat is nou eenmaal zo. Neem niet weg dat sommige mensen helemaal problemen hebben om zich uit te drukken, ook al begrijpen ze de dingen zelf heel goed. Maar aan de andere kant is het zo, daar waar wij dingen niet onder woorden kunnen brengen, is het meestal zo, omdat we ze ook niet begrijpen. En dan kan je ze niet onder woorden brengen. Je kunt niet spreken over dingen die je zelf niet doorhebt. Nou, dat is waar het om gaat. Waar wij dan ook behoefte aan hebben, is niet aan cursussen van hoe vertel ik het mijn buurvrouw. Maar wat wij nodig hebben, is gewoon bijbelkennis. Weten wat het woord zegt. Het woord Gods kennen, en dat heet dan de Bijbel. Maar nog iets dieper, wij zouden de gedachten Gods kennen. Want die maakt hij ons bekend via het woord en via zijn geest natuurlijk. En waar we de gedachten Gods, onze gedachten zijn, kunnen we ze ook spreken. Misschien gebrekkig, de een kan dat beter dan de ander, dat is nou helemaal zo. Maar het is in de eerste plaats een kwestie van dat we onze harten ermee laten vullen enzovoort. En dan komt het er vanzelf uit. Hetgeen niet alleen de Bijbel, maar ook het Nederlandse gezegde zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Maar het woord zal niet alleen de tweede keer.
Het gaat vanzelf. Maakt u niet bezorgd wat gij zeggen zult. Ik zal u de woorden in de mond leggen. Ik geloof al zijn leven dat het nog geldt. Dat is het probleem niet. Ze uit zijn binnenste vloeien. Nog iemand? Roept u maar. Dat is gewoon zo. Dat komt er vanzelf uit. Ik had er nog één. Johannes en Petrus voor het Sanhedrin. Wij kunnen niet nalaten te spreken. Dat is geen enkel probleem. Het gebeurde vanzelf namelijk. En dat is de normale gang van zaken. Nogmaals, uitzonderingen zijn er ook, maar dit is wel de normale gang van zaken. Zodat waar wij gelovigen zijn, betekent dat dat wij het woord van God aanvaard hebben. Dat we erin geloven, dat betekent dat we het ons eigen gemaakt hebben. Dat het deel wordt van ons wezen, want dat is wat geloof is. We vertrouwen erop, het is ons een deel van onszelf geworden enzovoorts. En als het al resultaat zou hebben in de praktijk van ons leven, dan is het primair dat het er ook uitkomt via de belangrijkste lichaamsdelen die we hebben, de mond. Nou, moeilijker is het niet. En dat is waar het ook om gaat. Waar wij nu kinderen Gods geworden zijn, zijn wij ook inderdaad toegevoegd aan dat heilig priesterdom, aan dat volk van koningen en priesters, of hoe het maar genoemd mag worden, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult offeren, uw lichaam namelijk, en dus in de eerste plaats het belangrijkste lichaamsdeel, de tong. Dat is ook wat het eerste gebruikt zal worden, vanzelfsprekend. En dat staat er ook in 1 Petrus 2 vers 9... Een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die. Hè? Dus de deugden van God. Of de deugden van Christus. Kan allebei in dit geval, dus het maakt er verder niet uit. Opdat gij de deugden van Christus zoudt verkondigen. Waaruit bestaat de taak van de priester overigens, in oudtestamentische tijd, om het even vrijblijvend en objectief te kunnen zien. Uit offeren zeggen we dan. Ja, dat is, hè? Precies, de priesterlijke functie bestaat uit het handhaven. Hoezo, je mens, je André? Nou goed. Nee, dat is Frans, zuster. Al is het goed Nederlands. Dat men zou handhaven het woord Gods. En dat betekent in de eerste plaats, het is woord, als je er wat mee doet, wordt het dus gesproken. Nou ja, of geschreven desnoods, maar in beginsel gesproken. De priesterlijke taak was het spreken van het woord Gods. Dus worden priesters beschouwd als de leraren, in elk geval, onder Israël. En dus ook als de rechters, de schriftgeleerden, de lawyers, of hoe ze maar genoemd moeten worden. Want als er rechtszaken waren, moest men naar de rechtbank, die gevormd werd door priesters. Zoals het nog was in de dagen van de Heer Jezus. Het Sanhedrin. De Joodse Hoge Raad. Hoogste rechtbank eigenlijk. Binnen het Jodendom. Volledig bestaande uit priesters. En de hoge priester als voorzitter. Rechtspraak dus inderdaad door de priesters. Maar het heeft alles van doen met handhaven van de wet. Of gewoon het handhaven van het woord Gods. En als Israël priesterlijk volk is. Nou, dat is het nu niet. Maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar voor zover Israël dan priesterlijk volk is, is de verantwoordelijkheid van dat volk, nou laat ik me met de Bijbel zeggen, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Nu heb ik het niet over de priesters in Israël, nou heb ik het over heel Israël, wat beschreven wordt als priesterlijk volk. Wat is dan het voordeel van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Hebreeën 3, geloof ik. Wel, dit is wel het eerste. Nummer 1. Dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat tot hen de woorden God zijn gesproken. En zeker niet, ze zijn nu eenmaal het uitverkoren volk, want dat betekent niks als er niet bij verteld wordt waartoe men uitverkoren is. Uitverkoren zijn betekent niks. In zichzelf. Nee, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dat betekent dat God zijn woorden niet alleen aan hen gegeven heeft, in de zin van tot hen gesproken heeft, maar heeft ze ter hand gesteld opdat zij als priesterlijk volk dat woord God zouden beheren. Let op, dat betekent niet alleen bewaren, al is het dat in de eerste plaats, maar dat betekent beheren, namelijk ook uitdelen. Men zou namelijk dat woord Gods bekendmaken aan de overige volken. Want heel Israël als priesterlijk volk heeft als priester dus een verantwoordelijkheid aan de ene kant naar God, van wie men de bediening ontvangen heeft, maar aan de andere kant de verantwoordelijkheid naar kennelijk de overige volkeren, en dus niet Israëlitische volkeren, die men bedienen zou met dat woord. Dat kan niet missen. En zonder andere volkeren betekent een priesterlijk volk niks. Men zou juist dat woord Gods bekendmaken aan de heidenen. In de praktijk deed men het tegenovergestelde. Kun je zwart op wit lezen in de Talmud. Wat men namelijk deed, is dat woord voor zichzelf houden, om daarmee het onderscheid tussen heidenen en joden zo groot mogelijk te houden. En de eigen identiteit te bewaren. En dus ging ook bij hen de Bijbel achter slot en grendel en in de kast. De ark heette het dan trouwens, vreemd genoeg. In de synagoge enzovoorts. Keurig opgerold en dicht. En goed bewaken, want het mag niet in verkeerde handen vallen. Nee, zo vertellen zij het niet, ze vertellen het wat netter. Maar in de praktijk komt het daarop neer. Maar de priesterlijke verantwoordelijkheid is die van dat men het woord God zou bekendmaken. In trouwens, maar misschien kom ik daar een volgende keer op terug. Laat ik dan even noemen in Hosea. Ja. Hosea hoofdstuk 4. Daar wordt een bedreiging, zoals het bij mij boven staat, uitgesproken tegen Israël. En dan staat in vers 5 van Hosea 4. Daarom zult gij vallen bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. En ik zal uw moeder uitroeien. Die profeet hadden ze wat mij betreft op mijn hoofdletter kunnen schrijven. Want het is uiteraard gewoon de Heer Jezus, die zou ook vallen. En dan staat er, mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Heb je dat? En niet lezen bij gebrek aan kennis of zoiets. Dat heb ik eens laatst ergens in een vertaling gelezen. Ik weet niet meer welke het was. Heb je er een? Ja, een nieuwe vertaling? Nee. Bij gebrek zo van, ze hebben wel kennis, maar niet genoeg. Hier staat gewoon, het is zonder kennis. Het ontbreekt volkomen. Mijn volk is of wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat is heel eenvoudig te verklaren. Dat volk is mijn volk, Ami, want daar gaat het over in de voorgaande hoofdstukken. Dat is mijn volk omdat het uitverkoren is voor het priesterschap, voor een priesterlijke functie te midden van de overige volken. Om het woord Gods en dus de kennis daarvan bekend te maken aan andere volkeren. Maar als dit volk zelf zonder kennis is, kan het de priesterlijke taak niet vervullen. En als de priesterlijke taak niet kan vervullen, kan het dus ook niet Ami, mijn volk, zijn. En dus staat er, mijn volk, Ami, wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Er staat er meteen achter, want er staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt, en niet een deel ervan, maar alles. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Nou, daarmee is verklaard wat het priesterambt inhoudt. De kennis bewaren en bekendmaken. En bovendien is verklaard dat mijn volk, Ami, per definitie dus een volk van priesters is. Mijn volk wordt uitgeroeid, namelijk, gij zult mij het priesterambt niet bedienen. En waar dezezelfde uitdrukking, mijn volk, wordt toegepast op de gemeente in onze dagen, in ieder geval in Romeinen 9, maar ook hier in 1 Petrus 2, betekent het dus ook dat de gemeente als volk Gods, als Ami, inderdaad een priesterlijk volk is, een priesterlijke verantwoordelijkheid heeft. Paulus schreef het trouwens expliciet aan Timotheus toen hij zei de gemeente, het huis Gods. Gemeente is het huis Gods, is een pilaar en vastigheid der waarheid. En dat betekent dat de gemeente als pilaar der waarheid, dus die waarheid draagt, met zich meedraagt en verantwoordelijk is om die te onderhouden. En dat in tegenstelling tot de volk in het algemeen, van wie gezegd wordt dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat was Romeinen 1, overigens. Maar inderdaad, om priesters gaat het. Er staat er trouwens nog een keer in vers 6. Staat er dus drie keer achter elkaar. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen, uw zonen, uw volgende generaties dus, vergeten. Enzovoort. Afgezien dan van de Bijbel spreekt over de lerende priester. Hè? Prachtige uitdrukking. Komt niet zo vaak voor. De lerende priester, dat is wat het is. Bovendien, waar wij wellicht denken dat de priesters tot taak hadden het volbrengen van de rituelen in de tempel, moet ik u zeggen dat dat bepaald niet klopt. Het is andersom. De rituelen in de tempel zouden volbracht moeten worden door priesters. Maar dat betekent niet dat de priesters dus die rituelen zouden volbrengen in de tempel. Er waren namelijk veel meer priesters dan er nodig waren voor de tempeldienst.